Welkom bij de Diabetesgeneeskunde podcast. In deze podcastreeks, opgenomen op de ESD 2023 in Hamburg, gaan Joost Hoekstra en Wanda Admiraal met verschillende gasten in gesprek.
Mijn naam is Joost Hoekstra. Ik ben internist en ik ben de host van deze podcast voor diabetes professionals. Vandaag ben ik in gesprek met Nordin Hansen, ook internist, internist in het Amsterdam UMC. En het onderwerp van vandaag is de restfunctie van de beta-cel bij patiënten met type 1 diabetes. Nordin, een vraag aan jou. Jij hebt met je groep recent onderzoek gedaan bij een grote groep mensen met type 1 diabetes. Ik geloof 500. Wat was eigenlijk de aanleiding om met dat onderzoek te beginnen?
Dankjewel Joost. Een hele mooie vraag voor ons, waar we het natuurlijk graag over vertellen. Wij doen onderzoek naar het vergroten van de restfunctie. Eigenlijk na het stellen van de diagnose van type 1 diabetes. En de reden waarom we dat doen, is omdat natuurlijk de laatste 100 jaar sinds eigenlijk het kunnen toedienen van insuline bij type 1 diabetes, eigenlijk weinig causale therapie is ontwikkeld. We kunnen diabetes behandelen, maar het onderliggende ziekteproces, we doen eigenlijk heel weinig om dat te beïnvloeden. Nou, er zijn natuurlijk heel veel immuunmodulerende therapieën geprobeerd, mogelijk met wisselend succes. En waar heel veel discussie over was, is of we eigenlijk wel de juiste uitkomstmaat meten om te kunnen concluderen of een therapie veelbelovend is of niet. Wij deden een onderzoek waarbij we dus de bekende poeptransplantaties uit Amsterdam doen. Dus we wilden graag ontlasting nemen van mensen met een sterk behouden restfunctie. Want dat wisten we al, dat bestaat, dat fenomeen. Dat zo'n beetje 20% van de mensen met diabetes behoudt restfunctie, dus blijft insuline maken. En we weten dat die mensen veel minder complicaties hebben, eigenlijk dat het veel beter met die mensen gaat.
Ja.
En we hebben aanleiding om te denken dat het microbioom daar een bijdrage aan levert. Dus we wilden die mensen vinden en dan transplanteren naar mensen met nieuwe diabetes. Nou, en onze uitleesparameter zou dan restfunctie zijn. Het meten van eigenlijk C-peptide na een maaltijd. Alleen we wilden het punt ook wat duidelijker maken dat een relevante parameter is. Want wat je heel veel ziet in studies, we zullen ze misschien zo de revue laten passeren, is dat er wel een kleine verbetering in restfunctie wordt gemeten, met bijvoorbeeld C-peptide in het bloed na een maaltijd, maar dat het HbA1c nauwelijks verbetert.
Ja.
We bewegen nu naar het paradigma toe dat mensen meer en meer de time in range meten met hun sensor, hun freestyle libre, noem het op. En wat wij eigenlijk hebben laten zien is dat mensen die dus meer restfunctie hebben, je meet een heel kleine verbetering in HbA1c, maar je meet als je over groepen kijkt van geen restfunctie naar wat meer tot heel veel restfunctie, zie je tot maar liefst 25% meer time in range. En dat is wel een heel groot verschil.
Ja.
Dus wij speculeren omdat we dus dat het meten van time in range waarschijnlijk veel duidelijker de effecten en de voordelen van het behoud van restfunctie kan laten zien.
Ja.
En daarom denken we dat dit een belangrijk onderzoek is. En Coco Furie-Snetlager zal ze op vrijdag, zij is de promovendus die al dit werk heeft uitgevoerd, deze studie presenteren. Die we dus ook recent gepubliceerd
hier
hebben.
Hier bij de ESD in Hamburg.
In Hamburg. En het is ook terug te lezen in Diabetes Care sinds kort. Iets waar wij heel erg blij mee zijn.
Ja, mooi. Ja. Nordin, C-peptide, dat kennen heel veel internisten en huisartsen wel. En dat is dan inderdaad vaak een bepaling in het bloed. Soms vroeger deden we dan voor en na glucagon-injectie. Hoe hebben jullie dat C-peptide eigenlijk gemeten?
Nou, wij hebben een meting gebruikt die ontwikkeld is door een groep in Exeter, eigenlijk onder Richard Oram en eigenlijk de grote groep van Hattersley. Zij meten het in urine na de grootste maaltijd. En dus wat we mensen dan vroegen is dat ze na hun grootste maaltijd direct naar de wc gingen, hun blaas leeg zouden plassen, dan 2 uur later opnieuw urine zouden opvangen. We weten dat die meting heel goed correleert met een gestandardiseerde maaltijdtest.
Ja, ja.
Het grote voordeel hiervan was, is dat mensen dus geen hele dag in het ziekenhuis waren, maar dat ze dat gewoon thuis konden doen. En we hadden het er nog over, dit onderzoek is grotendeels in covid-tijd uitgevoerd. En daardoor kon het onderzoek ook ja, onder de toen geldende afschalingen gelukkig gewoon door gaan vinden.
En in feite kan je dit dus ook eigenlijk een maaltijdtest noemen.
Feitelijk wel, huh? Ja. En ja, wij zouden eigenlijk het liefst zelfs zien dat deze test misschien ook een rol krijgt in de trials, omdat het echt veel minder belastend is en vele malen minder arbeidsintensief. Meestal, hè, we praten op de ESD heel veel over de clinical inertia. Er is ook zeker research inertia. Wij durven eigenlijk nog geen nieuwe trials te ontwerpen waar we dit de uitkomst laten zijn. Maar wij willen die kant eigenlijk wel uitbewegen.
Ja. En je belangrijkste resultaten van deze studie zijn dus dat je een groep van ongeveer 20% vindt met een relevante restfunctie. Mag ik het zo zeggen?
Nou, in onze groep was het ongeveer 50%. En dat heeft te maken met de samenstelling van het cohort. Dus wat je eigenlijk ziet is elke studie die ernaar gekeken heeft, vindt een net wat ander omslagpunt. Maar gemiddeld zou je kunnen zeggen dat rond de 7 jaar...
Ja.
Is er een stabilisatie van de restfunctie die je dan hebt. En het lijkt erop dat de restfunctie die er dan is, stabiel blijft. Dat weten we niet helemaal zeker, omdat de studies die dit gedaan hebben cross-sectioneel zijn. Dus ze hebben gewoon alle mensen met verschillende diabetesduur van 0 tot 60 jaar op een rij gezet. En consequent vindt men dan een omslagpunt, nou, rondom 7 jaar, waarbij 20% die een langere duur heeft, restfunctie heeft.
Ja, 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 ja. Ja, en jullie hadden een wat jongere populatie en daarom was dat getal vermoedelijk hoger. Moet ik het zo zien?
Ja, dus we hadden mensen die dus ook vooral wat korter diabetes hebben.
Ja.
Maar wij vinden ook echt een substantieel deel mensen die echt heel veel restfunctie hebben, ook na hele lange duur.
Ja, ja. Ja, duidelijk. Ja. Nou, Nardin, nou zou iemand die dit hoort en die bijvoorbeeld internist is en die heeft een patiënt die heel moeilijk regelbaar is, die zou in de verleiding kunnen komen om te denken, nou, misschien moet ik ook maar eens kijken of ik niet CPP-duur moet meten bij mijn patiënt met type 1 diabetes, die dat misschien al 25 jaar heeft, maar die zo lastig gereguleerd is. Wat vind je daarvan? Moet je dit nou bij individuele patiënten, zou je dat willen aanraden of juist niet?
Ja, er zitten denk ik 2 aspecten aan. Wat wij merken is dat deelnemers heel graag willen terughoren of ze restfunctie hebben.
Ja.
En het kan in die zin een beetje een rust geven dat mensen wat beter hun gemiddelde regulatie kunnen plaatsen.
Ja.
Ligt dat aan restfunctie of niet? Ik denk persoonlijk, omdat je er vervolgens geen klinisch gevolg aan kan geven, dat je dat niet zou moeten doen. Althans, ja, dat nu niet in de richtlijn staat en wat mij betreft ook nog niet hoeft te worden opgenomen. Waar wij bijvoorbeeld niet naar hebben gekeken is, ja, of je bijvoorbeeld monitoring, of bijvoorbeeld het hebben van glucagon in huis, of je dat zou kunnen laten afhangen van deze meting.
Nee.
Dus een relevante interventie hier aanhangen hebben wij niet gedaan.
Nee.
Is wellicht zinvol, maar dat soort onderzoek zou nodig zijn voordat je het in een richtlijn zou opnemen. Het C-peptide wordt nu met name nog gebruikt in ieder geval in research als uitkomstmaat van restfunctie.
Zeker.
We geven wat meer argumenten dat relevant is. In de kliniek denk ik zal het met name blijven bij twijfel tussen in diagnostiek. Ja, dus een verhoogd C-peptide kan je helpen om te denken aan meer type 2 diabetes. Een C-peptide dat echt heel stabiel blijft. Ik heb de richtlijn niet geschreven, maar ik meen uit mijn hoofd dat het na 3 jaar was dat je het zou kunnen meten of overmeten. En,
bij mensen met type 1 diabetes, ja, waar je misschien over twijfelt.
Ja, en als het dan natuurlijk hoger is dan je verwacht, zou je kunnen denken, ja, is dit nou wel een echte type 1?
Duidelijk.
Maar in de kliniek is denk ik de rol wat beperkter. Tuurlijk wordt het ook gebruikt voor de diagnostiek naar insulinomen, maar dat zou ik buiten beschouwing willen laten.
Ja, natuurlijk. Oké. Dus C-peptide als hulpmiddel om het nut van je interventie te volgen, dat is duidelijk. Nou zitten we hier op de ESD in Hamburg. Zou je nog wat kunnen vertellen over wat er hier aan research is waarvan je zegt, ja, dat zou nog best eens nuttig kunnen zijn om de restfunctie bij type 1 te verbeteren?
Ja, dat is inderdaad een hele mooie vraag. Ik denk dat ook de grote prijzen die dit jaar zijn uitgereikt, gaat toch wat meer naar type 1 en naar het begrijpen van de restfunctie. De Claude Bonnard, de Albert Reynold. Nou, dat is heel erg mooi. Ik denk waar ik persoonlijk, wat ik met groot interesse volg, is het toepassen van verapamil. Dit jaar in de JAMA verschenen bij kinderen en adolescenten. Nou, dat is een middel dat we eigenlijk voor hypertensie al gebruiken. Dat lijkt ook tot stabilisatie van de restfunctie te kunnen leiden. Het mechanisme daarvan is nog niet helemaal opgehelderd en lijkt ook niet helemaal alleen maar via immunologie te verlopen. Er was hier ook een mooi observationeel onderzoek dat suggereerde dat verapamil ook de incidentie van type 2 zou kunnen reduceren. Nou, dat is heel erg interessant, want dat middel heeft natuurlijk een gunstig bijwerkingenprofiel en lijkt ook echt wel wat te doen. Nou, recent zagen we in de New England in 10 nieuwe tot recent gediagnosticeerde mensen met type 1 diabetes dat semaglutide mogelijk, was een single arm studie, een echte pilot studie, maar desalniettemin ook mogelijk C-peptide verhoogde. En natuurlijk gezien de potente glucoseverlegende effecten daarbij zelfs tot 2/3 van de groep nauwelijks nog insuline gebruikte. Ja. Dat zijn hele interessante zaken. Immunologische middelen nemen natuurlijk ook hun intrede. We hebben teplizumab, anti-CD3. Lijkt de incidentie van diabetes met zo'n beetje 2 jaar te vertragen. Vraag is, leidt dat dan ook tot meer restfunctie nog langer? Nou, dat is nog niet duidelijk. Dat is natuurlijk ook een middel met een sterke immunologische effecten, waarvan we de lange termijn effecten ook niet zo goed begrijpen. Dus de plaatsbepaling van dit soort middelen is nog niet duidelijk, maar het is nu wel duidelijk dat er iets begint te gebeuren. En ik ben daar wel, ik kijk daar met grote belangstelling, ook met enige hoop, kijk ik daarnaar. Wij doen zelf natuurlijk onderzoek naar interventie met microbiome. De uitkomsten daarvan verwachting in de komende jaren. Het gaat er met name om dat we een helder doel voor ogen hebben. Nou, dat we een paar middelen hebben die al in de kliniek toegepast worden die mogelijk iets doen. En dat er nu ook middelen komen die in ieder geval meetbare effecten hebben. In ieder geval wanneer de diagnose optreedt. Dus ik kijk wel vol hoop naar de toekomst.
Mooi. We blijven vol hoop kijken naar de toekomst. En we realiseren ons dat we een goede marker hebben voor de restfunctie van de bedcel.
Daar ben ik het eens. Dankjewel, Joost.
Norden, dank je.
Vond je deze podcast leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om te abonneren op het podcastkanaal van de Diabetesgeneeskunde podcast. En deel deze podcast met je collega's. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.diabetesgeneeskunde.nl. Graag tot de volgende podcast.